Als we de Netflix top 10 moeten geloven, genieten we massaal van alles wat met misdaad te maken heeft. Ook in theaters en musea is het moorden, frauderen en roven wat de klok slaat. Misdaad en geweld. We vinden het heerlijk om te zien en erover te horen. En tegelijkertijd is het iets dat we in de echte wereld met man en macht bestrijden. In deze podcast vragen we de kunstenaars waarom zij zo gegrepen worden door de misdaad. En vragen we de misdaadbestrijders hoe kunst hen kan helpen in hun werk. Wij zijn filmmaker Julius Ponte en theatermaker Sherilyn Adriaans. En dit is Tussen Kunst en Misdaad. Welkom allemaal. Vandaag te gast Kirsten van Kempen, conservator van het Limburgs Museum in Venlo. En zij ontwikkelde voor het museum haar eerste grote tentoonstelling over de grens criminaliteit in Limburg, waarin het Limburgs Museum een onverwachte kijk heeft op criminaliteit in deze grensprovincie. Welkom Kirsten.
Dankjewel.
En de tweede gast van vandaag, waar we heel blij mee zijn ook. En de tweede burgemeester aan tafel, mag ik wel zeggen, toch?
Mm-hmm, ja, zeker.
Namelijk burgemeester van Venlo, Antoine Scholten. U bent burgemeester sinds 2012. Iemand die precies kan vertellen wat de uitdagingen zijn van het besturen van een stad en het bestrijden van de misdaad in een provincie met zo'n enorm grensgebied. Ik kijk enorm uit om met jullie in gesprek te gaan. Dus ook welkom, Antoine, in dit gesprek.
Dank.
Voor deze aflevering zijn we in het Limburgs Museum. We zitten ook, als je kijkt met beeld, we zitten midden in de tentoonstelling. Met welk idee ging Kirsten te werk bij het ontwikkelen van deze tentoonstelling over criminaliteit in Limburg? En wat maakt dat Limburg de meest criminele provincie is van Nederland? En wat zijn de verhalen achter die statistieken? Nou, daar gaan we het met elkaar over hebben in deze aflevering. En voordat we in gesprek gaan, ben ik heel benieuwd wat mijn collega Julius over deze aflevering te zeggen heeft.
Ja, wat heb ik te zeggen? Ja, kijk, ten eerste vind ik het heel bijzonder dat we in Venlo zitten. Voor de mensen die mij beter kennen en de films die ik gemaakt heb, die weten dat ik heel lang met Jim Toyutu samen heb gewerkt, die hier geboren is en opgegroeid. Zijn zusje werkt zelfs hier in het museum op de educatieafdeling sinds kort. En dus wij hebben heel veel films gemaakt. Ik heb ook onlangs met Wil Verliezen, die ook onderdeel is van deze tentoonstelling, ook Mijn Vader de Harskoning gemaakt. Ook een Venloos verhaal over
en onderdeel van deze aflevering ook.
Zeker.
In het maakproces. Ja.
Dus sowieso vind ik het heel bijzonder dat ik dat we dit in Venlo kunnen doen. Ik ben er ook nu bezig met Wil, met een verhaal wat ook deel zich hier in deze regio afspeelt. Dus sowieso heb ik zelf toch ook wel een bijzondere band met Venlo. Als ik zo de brug overrij, dan denk ik, oh ja, ik ben eigenlijk vaker in Venlo dan in Arnhem, waar
je
ik ben opgegroeid.
Je bent hier heel vaak.
Mijn kind aan huis.
Ja.
We zijn ook nog zelfs met de film, gaan we ook nog alle scholen langs vaak. Met een preventieprogramma onder preventie met gezag. Dus we zijn ook op die manier onderdeel van de gemeente. Alle middelbare scholen bezoeken we veel. Dus ik vind dat bijzonder. Als je dan leest over de provincie Limburg, eigenlijk wat ze zeggen van, dus het is 350 kilometer onbewaakte grens met het buitenland. Drie keer zoveel grens dan met Nederland zelf. Dus eigenlijk grenst het meer aan het buitenland dan aan Nederland. En ik denk dat wel een verhaal in zich heeft. En dat zien we hier terug van heel veel verschillende perspectieven. Dus ik ben ik vind het heel bijzonder dat we dit nu hier, de tweede op locatie in een museum, op kunnen nemen. Met deze twee gasten.
Ja,
het lijkt mij, ik heb er zin in.
Ik ook. Ja, Antoine Scholten, jij hebben we afgesproken, we gaan tutoyeren. Je bent onderdeel van deze tentoonstelling ook. Ik zag een videoportret van u in de tentoonstelling. U bent ook bij de opening geweest. Hoe is dat als burgemeester? Wat was uw eerste reactie? Want ik was zelf niet bij de opening, maar ik hoorde ook uw allereerste reactie. Was niet direct enthousiast. Of we... Ik was er niet bij, ja, dus
ik
kom even
een
verhaal halen. Ja.
Nee, dat klopt, want een heleboel hier in deze tentoonstelling is geschiedenis. Is een andere tijd en er is wel heel erg veel veranderd. Natuurlijk moet een burgemeester altijd zijn gemeente promoten. Maar ik wil ook graag het eerlijke verhaal vertellen. Ik was niet enthousiast over weer naar boven halen van de bende van Venlo. Daar was ik juist een beetje beducht voor. Maar ik denk dat het hier toch heel goed tot zijn recht is gekomen. Het maakt onderdeel uit van de geschiedenis van Venlo. En het is ook goed om te zien als je hier doorheen loopt, dat er heel veel veranderd is. Vergeleken met de 19e eeuw en de periode van voor de Tweede Wereldoorlog.
Ja, helemaal mee eens. En is er, deze tentoonstelling bestaat uit heel veel verschillende onderdelen. Ook verschillende vormen. Dus de video, u bent een van de videoportretten eigenlijk die te zien zijn. Maar je ziet ook voorwerpen, teksten. Is er één specifiek onderdeel dat u het meest aansprak?
Wat me bijzonder aanspreekt, dat zijn de teksten die uit de kranten gehaald zijn van de afgelopen jaren. Die geven in één blik een heel mooi beeld, een tijdbeeld van hoe toen tegen Limburg aangekeken werd. Limburg met drinkende, dronken Rooms-Katholieken.
Ja.
Natuurlijk ook met name vanuit Hollandse kranten en zo. En ik zal in de podcast nog wel een voorbeeld geven waarbij ik het ook kan omkeren. Ja. En de Hollanders en de protestanten mij als burgemeester voor meer overlast hebben bezorgd dan de katholieken hier ooit zullen doen.
Ik ben heel benieuwd. We gaan het straks horen. En Kirsten, dit is jouw, ik zei het al een beetje in je introductie, dit is jouw eerste grote tentoonstelling die je zelf hebt samengesteld, gemaakt, gecureerd. Kun je ons even, voor de mensen die niet zijn geweest en deze aflevering horen, kun je ons kort meenemen in wat is deze tentoonstelling en misschien ook wat is het voor jou?
Nou, voor mij is het inderdaad eigenlijk het eerste grote inhoudelijke project waar ik de leiding van mocht hebben, van kreeg. Hè. Dus dat is ook altijd voor mij wel een soort blijk van vertrouwen dat ik heb gekregen. Ja. Niet alleen vanuit de plek waar ik werk, maar ook vanuit alle mensen die we bij deze tentoonstelling hebben kunnen betrekken. Dus daar wat dat betreft echt een bron van trots voor mij. En ik heb het ook niet alleen gedaan. Ik had een hele goede assistent-conservator Frederiek en Danielle, die heel veel voorbereiding heeft gedaan voor de videoportretten, waaronder waar de burgemeester ook onderdeel van uitmaakt. Ja. Dus dat was echt een enorm project eigenlijk. Ook een heel ingewikkeld thema. En het denkproces begon ook wel bij, spannend. Criminaliteit. En ik denk dat iedereen in het museum wel voelde van, dat is een tof onderwerp om een tentoonstelling over te maken. Maar ook wel meteen, hoe maken we het ook verantwoord en niet te kort door de bocht of te veel gericht op sensatie.
Ja,
en
ja.
Daarom, dat was echt mijn uitdaging. Van hoe geven we het echt diepgang en hoe zorgen we er ook voor dat er verschillende stemmen aan bod komen. Ik denk dat het bij uitstek een onderwerp is waar je echt speelt met verschillende perspectieven. Waar gewoon een politieagent totaal anders tegenaan kijkt dan een bestuurder, dan iemand die in gevangenis heeft gezeten.
Is opvallend inderdaad van deze tentoonstelling. Ja. Want dat hoef je natuurlijk niet te doen. Je hoeft niet al die verschillende perspectieven tegenover elkaar te zetten. En helemaal nu we ook stiekem veel van sensatie houden. Je ziet heel veel, dat is ook in de leader van deze podcast. Ja. Op Netflix heb je al die misdaadfilms in de top 10. Ik vind het heel interessant dat jullie er juist voor deze tentoonstelling voor hebben gekozen om al die perspectieven tegenover elkaar te zetten, naast elkaar. Zodat je een zo compleet mogelijk beeld krijgt van die criminaliteit. En ook niet over wat is goed of wat is fout, maar eigenlijk jij moet misschien aanvullen, maar het verhaal van de mens of de mens achter de criminaliteit misschien, of achter de bestrijder of achter.
Het was voor mij heel overweldigend, denk ik, in het begin. Want je gaat gewoon, iemand vroeg ooit aan mij van, als conservator ben je dan gewoon de hele dag aan het googelen. En ergens zat daar wel een kern van waarheid in. Daar begin je natuurlijk van, Limburg criminaliteit, trefwoorden. Wat komt er naar boven? Ja. En dan komen ook heel veel van dit soort dingen naar boven. Dat er al boeken zijn geschreven, podcasts zijn gemaakt. Ik had eerst ook bedacht van, misschien noemen we het Limburg als plaatsdelict, de tentoonstelling. Maar toen kwam er net een podcast uit die heette Plaatsdelict Venlo. Je moet je verhouden tot allerlei van dit soort producties die er al zijn. Dus dat was voor mij denk ik ook de eerste vraag van, wat voegt een tentoonstelling nou nog toe?
Ja.
En wat voor mij wel daar het antwoord op was. En je zei ook net, we zitten midden in de tentoonstelling. Je kunt midden in een tentoonstelling zitten. Dus tussen verschillende perspectieven doorlopen. En als je een podcast monteert of een film of je schrijft een artikel, dan zal de maker altijd alles in een bepaalde volgorde zetten.
Ja.
En je kunt als consument daarvan niet anders dan het in die volgorde eigenlijk tot je nemen. Terwijl in een tentoonstelling is een bezoeker eigenlijk vrijer om te zeggen, nou, ik ga eerst dat thema bekijken en dan ga ik daarheen en dan verandert die volgorde. Ja. En kun je dus ook letterlijk verschillende perspectieven tegenover elkaar zetten. Dus dat vond ik wel de kracht. En daarom hebben wij als museum dan toch besloten om deze tentoonstelling te maken.
Ja.
En dus zoveel verschillende mensen daarbij te betrekken.
Dus daarom moet iedereen naar Venlo komen om echt even die toevoeging op die Netflix-serie die je kijkt. Nee, dat is veel te kort door de bocht. Maar ja, dat vind ik ook opvallend. Antoine, ik ben heel benieuwd. Misschien bent u een van de eerste geweest die dan te horen krijgt dat deze tentoonstelling gemaakt wordt. U heeft uw eerste reactie en daarna wordt het misschien iets genuanceerder. Maar u heeft ook te maken met allerlei collega's. Hoe wordt het bijvoorbeeld ontvangen in het gemeentehuis? Hoe gaan jullie daar mee om? Hoeft niet per se een uitdaging, maar het kan ook positief of wat. Ik ben benieuwd.
Wel positief in de zin van we gaan eens kijken en we nemen de BOA's mee. De politie wordt uitgenodigd. Ik geloof best dat men weet dat het museum hele mooie tentoonstellingen kan. Kijk, anderen en ik zelf ook, die zeiden, oh jee, dat is weer dat negatieve beeld, negatieve imago wat Venlo gehad heeft 30 jaar geleden. En dat gaan we niet nog eens een keer etaleren. Maar ja, je kunt de geschiedenis niet uitwissen. Dus dat moet je dan ook wel doen.
Ja.
En dat imago, dat heeft te maken met, als ik mensen in de Randstad vraag, wat vind je van Venlo? Dan zeggen ze, je moet daar dwars doorheen als je naar de wintersport gaat.
Oh.
Dat is niet meer zo. Er is een mooie...
Oh. Meerdere snelwegen.
Er zijn meerdere snelwegen, dus je hoeft niet meer door het centrum. Niet meer langs het station. En dan zeggen ze ook heel veel drugscriminaliteit in de binnenstad. Dat is niet meer zo. Dat is allemaal voorbij. Er zijn 3 coffeeshops. Sommigen denken dat we wel 20 hebben. Nee, we hebben er 3. En het is allemaal zeer goed beheersbaar. En een hele hoge criminaliteit. Ja, dat is ook niet zo. Er is heel veel veranderd in die jaren.
Ja.
Dat die grens zeer bepalend was. En de bende van Venlo hier bezig was. Ja, en dat kun je ook wel een klein beetje staven door dat wij bijvoorbeeld in de binnenstad het sluitingsuur van de horeca hebben losgelaten. Dus de horeca kan zelf bepalen in de binnenstad wanneer ze dichtgaan.
Oh.
En elke maandag spreek ik met de mensen van de politie. Wat is nou eigenlijk de inzet geweest? Nou, het aantal incidenten in het uitgaansleven in Venlo is zeer, zeer, zeer beperkt. Niet te vergelijken met andere grote steden van deze omvang. En we zijn dus in Nederland heel bekend door die negatieve aspecten. En in Duitsland zijn we heel populair. We zijn de meest populaire Nederlandse stad bij de Duitsers. En die bezoeken ook elke week 100.000 Duitse kooptoeristen in de binnenstad. Dat is een heel ander beeld. Dat is heel gek om daar ook tegen te vechten.
Ja.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat die zorgen dan, toch? Dus het zijn eigenlijk zorgen. Heel hard werken aan de bestrijding en ook het imago van een stad. En dan de zorgen bij die geschiedenis weer tentoonstellen eigenlijk. Want je weet niet van tevoren hoe dat gedaan wordt. Kijk, dit is een tentoonstelling met verschillende perspectieven en verhalen van het hier en nu. Maar je weet dat inderdaad van tevoren niet. Dus ik kan me wel voorstellen dat die zorg daar is. Maar heel leuk om te horen dat de Duitse bevolking, samenleving massaal...
Ja, maar dat is ook zo. Als je hier zeg maar gaat lunchen of zo en je wil je auto, dan zie je eigenlijk op de parkeerplaats zie je vooral...
Duitse kenteken.
Ja, heel veel. Ik denk 80% in de binnenstad. Dus superveel Duitse mensen komen hier naartoe.
Ja, maar die zorg, die deelden wij natuurlijk als museum ook wel een beetje. Dat het helemaal niet het idee was om Limburg in een soort kwaad daglicht te zetten. En wat we hebben gedaan is, het negatieve beeld komt aan bod. Maar ook wel een beetje, hoe ontstaat zo'n negatief beeld nou eigenlijk? Dus de begin van de tentoonstelling en het einde gaan allebei over beeldvorming. En in enig geval gaat het over journalistiek. Waar je inderdaad allerlei citaten hebt, echt door de decennia heen, wat er over Limburg is geschreven als het gaat om criminaliteit. En we eindigen met de film Van God Los, die dus over de bende van Venlo is gemaakt. Waar je dus een echt criminaliteitsverhaal hebt wat in een speelfilm wordt gevat.
Ja.
Allebei van invloed op beeldvorming, onder andere van Venlo, maar ook je ziet wel dat het altijd een maker heeft, altijd een auteur. En dat er altijd ook een doel is met iets dat wordt gemaakt. En dat is niet altijd het volledige verhaal vertellen of een compleet idee geven.
Nee, want er staat ook, zag ik bij verschillende... ik weet even niet of het ook bij die muur in het begin staat met al die quotes uit de kranten. En ik zag ook eentje uit 1924 of zo. Dus het is echt van lang geleden. Maar her en der staat er en wel... Of klopt? Nee, je moet me even aanvullen. Maar klopt dit perspectief? Of wat vind je er dan zelf van? Dus de bezoeker wordt de hele tijd uitgenodigd om zelf na te denken. Nieuwsgierig te zijn. Niet klakkeloos alles over te nemen. Dus dat vond ik er ook heel goed aan. Je noemt het net al even. De bende van Venlo. Er is aan het einde van de tentoonstelling. Die gaat over beeldvorming. En eigenlijk het amusement rondom criminaliteit. Ik schets het even nog voor de mensen die echt denken... Bende van Venlo, wat was dat ook alweer? De Bende van Venlo. Een beruchte groep jonge geweldplegers uit Noord-Limburg... die met carnaval 1994 een beruchte roofmoord pleegde... op een bejaard echtpaar in Venlo. De daders vielen het stel in hun woning aan... omdat ze dachten dat er veel geld verborgen lag. Na de moorden gingen enkele bendeleden later diezelfde avond gewoon carnaval vieren in de binnenstad van Venlo alsof er niets was gebeurd. Wat begon als een reeks schokkende misdrijven groeide uit tot een van de meest geruchtmakende criminele zaken van Nederland. De verdachten maakten zich schuldig aan meer dan 250 geweldsdelicten, waaronder meerdere moorden, waarbij geld vaak het enige motief was. Onderdeel van de tentoonstelling... is een videoportret van Pieter Kuipers, die de film Van God losmaakte. Dat verhaal is geïnspireerd van de Bende van Venlo. De film is in 2003 verschenen, werd bekroond met 3 gouden kalveren, een gouden film. En we gaan even luisteren naar dat, tenzij je met beeld kijkt, kun je ook meekijken, naar het videoportret van Pieter Kuipers.
En het was een onvoorstelbaar verhaal. Dus het was van, wat is er gebeurd, maar hoe is dit in hemelsnaam in Venlo kunnen gebeuren? En dat was natuurlijk naar aanleiding van de moord op de familie van Rijn. Dus daar begon het drama. En toen begon, hoe meer er aan de pootjes getrokken werd, hoe groter het verhaal werd. Het was eerst al totaal onvoorstelbaar. Zoiets was in Nederland, niet alleen in Venlo, maar in Nederland gewoon nog nooit gebeurd. Dat er zoveel moorden gepleegd werden door allemaal jonge mensen. Nou, die vraag van wat is hier gebeurd, dat was voor mij genoeg om als startpunt voor die film. Ja, ik voor mij ging de film over 2 dingen. Over vriendschap. Hoe groot de rol van vriendschap in het leven is. En dat er misschien nog iets is wat tussen vriendschap en liefde in zit. Iets wat waar we geen woord voor hebben. En het tweede, meer stichtelijke ding was van... ja, kinderen kunnen niet zichzelf opvoeden. Je zult er toch echt als volwassene tijd en moeite in moeten steken. En als jij ze gewoon zingend voorbij loopt en je ziet ze niet... als je kinderen niet opvoedt, dan gaan andere mensen dat doen. Ik heb gekozen voor stand omdat ik... dat vond ik een van de meest interessante dingen. En ook was ook de vragen die een van de vragen in Venlo van... hoe kan een jongen uit een toch best wel goed milieu... terechtkomen in deze bende? Hoe zou... Stan vertelt letterlijk het verhaal. En in de laatste scène zie je dat hij het eigenlijk zichzelf vertelt. Ja, hoe zou hij... Welke dingen herinnert hij zich wel en wat niet? En hoe? De film is geïnspireerd op het verhaal van. En dat zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen... 2 lagen verwijderd van de realiteit. Je hebt de realiteit en heb je het verhaal wat verteld wordt. En dan zeg je nu... Ik heb me laten inspireren op het verhaal. Dus er zijn 2 stappen van de werkelijkheid... Dat geeft vrijheid, in eerste plaats. En het tweede is dat juridisch gewoon slim is. Want daarmee zet je 2 buffers tussen jou en het waar gebeurde verhaal. Je hebt fictie nodig om de werkelijkheid te begrijpen. Want ik moet in fictie uitleggen waarom het gebeurd is. En daar zit een universeel verhaal achter. En dat, laten we zeggen, dat ik noem dat dan maar niet zozeer de realiteit, maar de emotionele realiteit. Het was destijds best spannend om die film te maken. Het leefde nog heel erg in Venlo. We wilden hier heel graag draaien. Nou, de burgemeester destijds zag dat totaal niet zitten. Dus die zei, nou, daar gaan we niet aan meewerken als gemeente. Dat betekende eigenlijk dat we hier niet konden filmen. Dus dat, zo gevoelig lag het nog. Ik vond het toen wel moeilijker te begrijpen, omdat ik dacht van ja, waarom, wat doe je nou zo moeilijk? Maar achteraf dacht ik, ja, ik snap het wel. Het was nog heel vers. Dus het is best, ja, je zou best kunnen zeggen dat het iets te vroeg was misschien. Alleen, ja, ik dacht, dit is gewoon zo'n goed verhaal. Ja, ik weet, in Venlo, de film heeft in Venlo heel goed gedraaid. Maar dat was heel spannend, want soms zaten er familieleden in de zaal van. En mensen die betrokken waren bij het verhaal. Maar ik heb nooit iets gehoord uit die hoek van de waargebeurde verhaal. Wat mensen ervan vonden, of dat ze het wel of niet iets vonden. Ik heb er eigenlijk weinig reactie uit van gehad.
Ja, Pieter Kuipers.
Komt uit Venlo, hè?
Komt uit Venlo.
Ja? Wel goed. Ja,
oh, dat wist ik niet.
Ja, ja, uit Tegelen. Ja. Regio Venlo. Dorpje vlakbij Venlo. Ja. Dus dat is denk ik wel goed om erbij te
zeker
zeggen.
Ja. Antoine, woonde u toen al in Venlo? In deze tijd?
Nee. Dat is echt een hele tijd geleden.
Ja, zeker.
Het is gebeurd in de periode, ik dacht begin jaren 90, hè?
Ja.
En je moet je ook voorstellen dat toen de politie enorm aan het reorganiseren was. Ik wil niet de schuld geven aan de politie dat het allemaal zo lang geduurd heeft voordat daders werden gepakt. Maar het speelde natuurlijk wel mee. Ja. Gemeentepolitie werd regiopolitie, regio Noord-Limburg. Inmiddels is dat weer veranderd, hebben we nationale politie. Maar de politie zat in een enorme reorganisatie in heel Nederland. En toen had je iets wat ongekend was op de schaal van Venlo. Dus dat, dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk het meenemen in die tijdgeest.
Ja, zeker. En ik ben heel benieuwd, heeft de film, voor zover jullie daar antwoord op kunnen geven, maar kan zo'n film ook bijdragen aan het verwerkingsproces van de samenleving? Of worden er juist alleen maar dingen opgehaald als een soort trauma?
Ik weet niet of dit echt te verwerken is. Dit is zo gewelddadig wat er gebeurd is.
Ja.
En nog omgeven met nogal wat mysteries.
Ja.
Er zijn mensen veroordeeld, maar er zijn geen slachtoffers gevonden. Dat is ook uniek in Nederland, dat dat gebeurd is. Ja, het is toch echt wel een open zenuw wat hier in Venlo zich heeft afgespeeld. En in de omgeving. Hè. Het is niet alleen beperkt tot de gemeente Venlo, maar ook wat plaatsen daaromheen.
Ja. Ja.
Voelde u dat nog dan? Want u bent nu 14, sinds 2012, dus dat is 14 jaar, dat is natuurlijk alweer een lange tijd geleden. De bende van Venlo is natuurlijk de bende van Venlo. Die film is van God los, wat Pieter ook zegt. Het is een soort geïnspireerd op de werkelijkheid. Ik heb hem toen de tijd wel gezien. Maar voelde u dat nog toen u hier in de stad kwam, dat dit nog zo'n groot verhaal was? Of?
Als het weer aan de orde is, bijvoorbeeld een tentoonstelling.
Ja.
Of er is sprake van mogelijk het vrijkomen van mensen die levenslang hebben gekregen.
Mm. Ja.
Er zijn natuurlijk ook nabestaanden nog steeds hier in deze gemeente. Dan wordt het altijd wel besproken. En dan merk je dat het nog toch nog wel heel vers is.
Ja.
Het klinkt gek, het is al jaren geleden.
Nee, ik geloof het direct. Ja, ik
maar,
kan me goed voorstellen.
Ja, er zijn toch heel veel mensen die hebben dit meegemaakt. Die kunnen hier ook over vertellen. En het is toch een van de meest heftige dingen in de recente geschiedenis die de stad heeft meegemaakt.
Ja, ja, heel begrijpelijk. En Kirsten, Pieter zegt in het filmpje, kinderen kunnen niet zichzelf opvoeden. Als je kinderen niet opvoedt, gaan andere mensen dat doen. Jullie krijgen hier ook veel middelbare schoolklassen, toch? Over de vloer.
Ja.
Hoe kijk je naar de educatie rondom deze tentoonstelling? Kun je daar iets over vertellen? Ook in het kader van deze tentoonstelling stimuleert je heel erg om zelf na te denken. Om zelf te bedenken wat is goed, wat is fout. Of is er goed of fout? Of zit er aan elk verhaal niet verschillende kanten? Soms wordt iemand berecht. Is dat niet in deze situatie? Hè? Is dat wel of niet terecht? Of hoe maak je daar educatie op?
Ja, ik moet denken aan mijn eigen studie. Ik heb geschiedenis gestudeerd in Nijmegen. En ooit een keer een docent die, ja, ik weet eigenlijk niet eens tijdens college of misschien gewoon daarna tijdens een gesprek, hadden we het over van wat is nou eigenlijk, wat zou geschiedenisonderwijs moeten zijn? En hij zei toen eigenlijk van ja, aan de ene kant heb je al die jaartallen die je moet leren en dat je een beetje moet weten van nou, hoe is Nederland dan ontstaan? Maar ik denk dat er voor juist ook geschiedenisonderwijs een hele taak ligt als het gaat om ja, kritisch lezen. Wat kan ik vertrouwen van wat ik lees en wat niet? En wat is het perspectief van een schrijver of een maker in, nou ja, de TikTok zelfs die je kijkt of
dat
de serie.
Dat je dat altijd meeneemt.
Ja, en ik denk dat dat alleen nog maar relevanter wordt. Nu gewoon er zoveel verschillende soorten informatie beschikbaar zijn. En je dus ook gemakkelijk in een soort fuik kan belanden van nepinformatie. Dat dat echt iets is, nou ja, wat voor jongeren heel belangrijk is om te leren. Dat als je iets leest, een verhaal waarin bepaalde feiten op een bepaalde manier worden verteld. Dat je wel bewust bent van, ja, hoe betrouwbaar is het? Wie heeft het geschreven en met wat voor doel?
Ja.
En daarom ook deze tentoonstelling. En dan vind ik het heel fijn dat iemand als Pieter Kuipers echt als maker daar ook wil gaan zitten. En ook zegt, ja, er zitten eigenlijk twee bufferlagen tussen het echt gebeurde verhaal en wat ik er nou van heb gemaakt. En hij zegt ook eigenlijk van, voor mij is die emotionele onderstroom in die film veel belangrijker. Namelijk waarom zo'n jong iemand zoiets heftigs heeft gedaan, dan dat hij exact zit op wat is wanneer gebeurd en waar. Dat zijn bepaalde keuzes die hij maakt. Ja. En nou ja, het gaat mij echt om dat bewustzijn. Er is een bepaalde auteur hier. Ik benoem ook in een tekst dat een tentoonstelling een bepaalde auteur heeft. Zeg maar, ik sta daar ook niet buiten. Ik maak ook keuzes. En ik denk dat dat voor, voor hoe jonger je dat soort van dat besef krijgt, hoe beter. En dan is er ook nog een laag dat waar ik ook bewust voor heb gekozen. Hè, we duiden niks als goed of fout. Zodat iedereen een beetje kritisch door de tentoonstelling kan lopen.
Ah, ja.
En er is ook bijvoorbeeld een verhaal rondom, nou, het verhaal eigenlijk van Wil over drugscriminaliteit. Mm-hmm. Waarin hij ook wel schetst dat het de tijd dat hij veel geld verdiende samen met zijn vader ook wel een hele toffe periode was, zeg maar. En ik denk dat geld is wat nog altijd jongeren verleidt om eventueel in criminaliteit te stappen. En dat wilde ik daarom ook wel onderkennen, dat die verleiding er is. Het heeft niet zoveel zin om te gaan doen alsof het ook niet mooie kanten zou kunnen hebben. Ja. Juist om ook een beetje bij hun belevingswereld te blijven. En natuurlijk zegt Wil ook van, het loont niet op de lange termijn. Maar nou ja, het ging mij erom dat het ook niet zo heel moralistisch zou worden.
Antoine, heeft u ook nog een een bepaald idee over hoe jongeren dan hier wat ze niet per se wat ze moeten leren, maar als u jonge middelbare scholieren iets mee zou kunnen geven uit deze tentoonstelling, of is er dan iets waarvan u zegt, dit moeten ze wel echt of lees dit of dit perspectief of dit is belangrijk om mee te nemen. Ik weet niet, hele brede vraag. Hè? Dat is ook oké als u.
Nou, ik hoop dat jongeren op een gegeven moment begrijpen dat misdaad niet loont. Alhoewel het tegendeel wel eens laat zien dat het misschien wel loont, maar dat ze toch zien van, nou, het is toch maar beter om er niet aan te beginnen. En een normaal baantje te zoeken bij de Albert Heijn en niet bepaalde andere dingen te doen. Dat vind ik wel het belangrijkste, los van moraal en wat goed en wat fout is. Ja. Maar dat je toch hier kunt zien van, nou, zo kan het ook aflopen met mensen die crimineel zijn geweest.
Ja, en wat doet het met met de omgeving van slachtoffers?
Zeker, wat doet het met je? Ja, absoluut ook. Ja, zeker.
Mooi. Goed. Ik heb een tweede fragment uitgekozen. En uiteraard ook onderdeel van de tentoonstelling. En dat is een filmpje over Stichting Exodus. En zij helpen ex-gedetineerden of gedetineerden en mensen in de laatste fase van hun detentie om weer veilig terug te keren in de samenleving. En in dit filmpje kijken we naar Catherine Nachtzaam, die kinderen begeleidt om hun, nou, zij heeft het over vaders in de gevangenis, hun vader in de gevangenis te bezoeken. Laten we er even naar luisteren.
Nou, ik ben vrijwilligster in Roermond, in de gevangenis in Roermond. En vrijwilligster in de gevangenis in Vught. En in Roermond heb ik mijn vaste groep, waar ik dan de kinderen opvang, die eens in de maand 2 uurtjes met hun vader kunnen spelen. En wij vangen de kinderen op, wij begeleiden ze naar de ja, oude kindkamer, zeg maar. En daar kunnen ze 2 uur met hun vader spelen. Veel kinderen weten niet dat hun vader in de gevangenis zit. Dat willen de ouders zelf niet. Maar er zijn heel veel kinderen die wel bewust zijn dat hun vader in de gevangenis zit. En ze vinden het wel heel spannend. Vooral als je de eerste keer komt. Als je binnenkomt in de gevangenis. Met al die kale muren en door al die deuren die eerst opengemaakt moeten worden. Dat er een bewaker meeloopt. Dus dat is altijd wel heel erg spannend. Maar uiteindelijk is het voor kinderen eigenlijk, die hele enge gangen, interesseert ze niet als ze maar naar hun vader kunnen. Het moment dat de kinderen binnenkomen bij hun vader, ja, dat is eens in de maand 2 uurtjes. Dus dan vliegen ze de vader om de nek heen. En dan zijn ze 2 uur lang heel intensief met elkaar bezig. En dan merk je dat er gesprekken zijn. Er kan lekker geknuffeld worden, wat heel lang niet kan. Dus het zijn wel hele belangrijke, intensieve momenten. Het is niet aan mij om ze te beoordelen. Wij weten ook helemaal niets van de zaak van de vaders. Ik wil het ook niet weten. En ja, ik ben heel onbevooroordeeld op de mannen. Ik ben daar puur en alleen om te zorgen dat de vaders en de kinderen een hele fijne tijd hebben samen. Want een kind houdt gewoon van hun vader. De vader heeft iets gedaan waardoor hij in de gevangenis is gekomen. Een kind is onschuldig, die kan daar niks aan doen.
Ja, een kind is onschuldig, die kan daar niks aan doen. Stichting Exodus. Kirsten, waarom? Er zijn verschillende betrokkenen bij die organisatie. Daarvan is een videoportret te zien. Waarom moest dit onderdeel zijn van deze tentoonstelling?
Ja, ik had echt wel een beetje vragen over wat gebeurt er nou eigenlijk in de gevangenis. Hè? Dus alle thema's in de tentoonstelling hebben iets met de grens. En dit gaat om het thema begrenzing. Hè? Dus het begrenzen van mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen. En ja, eigenlijk was heel veel van mijn vragen kwamen voort uit. Nou, wat kan ik wel in een krant lezen? En wat mist er eigenlijk aan informatie? En als je een zaak volgt in een krant of op het nieuws, whatever, dan op een gegeven moment is iemand veroordeeld. En dan weet je, die gaat naar de gevangenis voor een bepaalde periode. Maar daarna hoor je er meestal niks meer over. En mijn vraag was een beetje van, nou, wat gebeurt daar nou eigenlijk? En ook, als je eenmaal uit de gevangenis bent, hoe ziet je leven er dan uit? En dat naar de gevangenis gaan, is dat dan ook jouw boetedoening, zeg maar? Ben je daarna van je straf af? Of blijven mensen toch altijd met een bepaalde blik naar je kijken? Dus dat gesprek met Catherine ging ook heel erg over vooroordelen. En ja, wat ik eigenlijk bij het maken van de tentoonstelling heb geleerd, is dat dit gaat niet alleen om die veroordeelde persoon. Daar is een soort olievlek omheen van het netwerk dat ook de gevolgen draagt van zo'n veroordeling. En ja, in het geval van Catherine, zij richt zich dan op kinderen. Exodus Nederland heeft ook vrijwilligers ingezet voor het ondersteunen van moeders bijvoorbeeld die achterblijven als hun vader. Meestal zijn het vaders die naar de gevangenis gaan. En ik vond dat wel heel belangrijk om te laten zien hier. Als een toch een soort onderbelicht perspectief misschien. Ja. De familie van gedetineerden. En ja, Catherine zegt, kinderen die moeten die band houden met hun vader. Want hun vader zit voor een bepaalde periode in de gevangenis. Maar ja, eigenlijk kun je in die periode niet zorgen dat er helemaal geen contact is. Want anders dan komt die vader naar buiten en dan is eigenlijk die hele band verdwenen. Dus daar doet zij het voor. En ik vond dat wel voor de bezoeker heel, heel interessant om in haar perspectief te verplaatsen. En hoe is het als je dan een soort van oordeelloos dat werk doet? Ik keek het met mijn moeder en die zei, hoezo is dit vrijwilligerswerk, zeg maar? Die vroeg zich eigenlijk af waarom dit niet gewoon een betaalde baan is. Maar dat, misschien zijn we daar dan nog niet. Maar heel dankbaar om zo via Catherine eigenlijk een keer een andere blik op de gedetineerden te krijgen.
Zeker. Julius, het doet me ook een beetje denken aan de film die jullie maakten, Mijn Vader de Harskoning, omdat het zo vanuit het perspectief van het kind gaat. Wil je iets? Ik hoop dat jij die link ook ergens hebt, maar wil je iets vertellen over?
Nou ja, wil dat project zijn vader. Ging? Ja, nee, hoe we die film gemaakt hebben of over de. Wat verhaal van Wil zelf over
het mensen.
Ja, nou ja, zijn vader heeft natuurlijk ook een tijd in de gevangenis gezeten. Wil was natuurlijk geen kleine jongen meer. Die was geen 4 of 5. Maar ze, ja, het was wel, heeft wel een enorme impact gehad. En ik denk dat dat... Kijk, een van de andere vrijwilligers die vertelt ook over dat... Mensen hebben natuurlijk heel vaak over hoe, waarom gaan kinderen in de criminaliteit. En je hebt natuurlijk heel veel preventieprogramma's. En dan gaat het ook over, als je vader crimineel is, dan zie je dat die vader crimineel is. En dan weet je misschien zelf ook wel crimineel. Maar als jouw vader in de gevangenis terechtkomt, dan heb je geen vader meer. Of in ieder geval, hij is niet meer daar om jou te corrigeren. Of in ieder geval liefde te geven op een andere manier. Hij zegt, eigenlijk worden die kinderen misschien ook wel crimineel, omdat ze dus iemand missen, zeg maar. En ik denk dat daar wel... Dat daar wel een ik denk dat daar wel een kick er zelf geen, ik weet niet of daar wetenschappelijk onderzoek, maar gevoelsmatig voelt dat wel alsof iets wat van je denkt, ja, mensen moeten terug de samenleving in, die vader komt ook weer thuis. Dus ik denk dat daar een ja, daar zit wel een kern van waarheid in, denk ik. Ja. Dat je gewoon, uiteindelijk gaat het ook om liefde, zeg maar. En ik denk dat dat, we zijn natuurlijk vaak, we willen mensen straffen, mensen hebben dingen gedaan. Maar die kinderen worden eigenlijk dubbel, worden een soort van dubbel gestraft. En ik denk dat dat gewoon nou, heel heftig is. Dus ik vond het een mooi verhaal. Ik vond het een mooie toevoeging. En het gaat denk ik ook niet alleen over Limburg. Maar natuurlijk, het is een ding wat over Limburg gaat. En ik vroeg me ook af, want de burgemeesters worden natuurlijk ook wel eens burgervaders genoemd, zeg maar.
Ja.
Dat is natuurlijk ook. Dus ik vroeg me ook af van in hoeverre de gemeente Venlo, of in ieder geval hoe je hier als burgemeester mee bezig bent met dit soort processen, want ik weet dat er een huis is in de gemeente Venlo, volgens mij ook. Kunt u daar iets over zeggen, hoe dat voor u is als... Ja, u bent natuurlijk de misdaadbestrijding, maar dit is natuurlijk ook preventie of...
Ja, dat zijn twee tegengestelde dingen. Hè? Ja. Je moet enerzijds woningen sluiten als daar een cannabis, een herplantage wordt gevonden. En aan de andere kant moet je natuurlijk ook... Wij moeten wel als gemeente zorgen voor opvang van mensen die uit de gevangenis komen. Ex-gedetineerden.
Ja.
Dus dat deels zijn dat organisaties die buiten de gemeente omfunctioneren.
Ja.
Maar het vinden van woonruimte, dat is natuurlijk al een behoorlijke opgave. Maar je hebt gewoon de taak om mensen die weer terug willen naar jouw eigen gemeente waar ze vandaan komen. En die komen uit de gevangenis om daar een plek voor te vinden.
Ja.
En dan hopen we dat ze zo snel mogelijk resocialiseren en meedoen in de samenleving.
En dat verhaal van die kinderen en het bezoek, heeft u ook het gevoel als u bent u zich zo'n tentoonstelling, opent dat uw ogen ook weer op zo'n verhaal? Maakt het u ook weer bewust van het belang van zo'n stichting? Of is dat iets wat u, dat u zoveel dossiers elke dag langs ziet komen, dat ik kan me ook voorstellen dat het soms gewoon een overvloed van...
Nee, maar het is ook goed dat je ziet wat... Dat daar de effecten van zijn.
Ja.
Maar dat is hetzelfde als dat je natuurlijk ook nadenkt. Als je een woning sluit.
Ja.
En er zitten hele kleine kinderen in dat huis. Die zet je op straat. Die gaan uit hun eigen omgeving. Aan de andere kant weten wij ook dat er criminelen zijn. Die een hennepplantage regelen. Maar ook zorgen dat er kleine kinderen bij een huis zijn. Omdat dan de kans dat ze.
Dat het gesloten wordt.
Dat de rechter zegt, dat gaan we niet doen. Dus het is. In ons vak heb je wel een enorme ingewikkelde afweging soms te maken over dat soort dingen.
Ja, vlak voor dat fragment, want we kunnen natuurlijk dit hele fragment, zegt ze eigenlijk dat kinderen zich soms helemaal niet bewust zijn van het feit dat die ouders in de gevangenis zitten. Ja. Als je echt als je een soort van in tot 6 jaar is alles een soort fantasie, dan kun je ook zeggen van ja, papa zit in een hotel, maar hij heeft geen sleutel van de buitendeur of zo. Je kan er wat maken wat je wil, zeg maar. Toch?
Ja, en dan willen die ouders eigenlijk niet, of die vaders in dit geval niet, zeggen tegen dat kind dat het gevangenis is.
Dat is ook ingewikkeld. En zeker als de kinderen op school zitten. Ja. En vriendjes en vriendinnetjes.
Ja.
En je moet op een gegeven moment toch wel vertellen. Van ja, je hebt geen vader. Waar is jouw vader dan? Ja. Uit logeren op kosten van de staat. Maar dat kun je ook niet altijd zeggen.
Nee.
Nee, een 6-jarige die dat dan zegt. Ja, nee, klopt.
Wat er voor mij ook wel uitsprong... is dat die notie van iemand is al gestraft. Dus eigenlijk het naar de gevangenis toe gaan is de straf. Want er wordt wel makkelijk gezegd, oh, onze Nederlandse gevangenissen lijken op een hotel. Of dat soort uitspraken heb ik ook veel gehoord.
Ja.
En de mensen die ik heb gesproken in het kader van deze tentoonstelling zeggen het gewoon heel duidelijk. Van de straf is het naar de gevangenis moet. Het worden eigenlijk onttrokken aan de samenleving. En nou ja, heel veel banden missen met je familie, je vrienden, je netwerk. En daarbinnen hoef je niet nog zwaarder doorgestraft te worden. Dus dat dat was voor mij ook gewoon een nieuw perspectief er eigenlijk op. Dus ik ben ook wel wat kritischer geworden op mensen die
zeggen dat de gevangenis een hotel is.
Ja.
Nou, en ik denk echt dat stukje reïntegratie, dat ook nog wel heel uitdagend kan zijn. Dus ik denk, maar ja, wat weet ik ervan, dat je straf daarna ook nog een beetje zo doorsuddert. En misschien wel de rest van je leven. En voor sommige mensen de grote uitdaging om uit die criminaliteit te blijven.
Absoluut,
Maar goed. Grenzen. Eigenlijk gaat deze hele tentoonstelling over grenzen. Ik ben heel erg benieuwd als burgemeester, Anton. En er wordt natuurlijk beleid gemaakt, landelijk beleid. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor Limburg een totaal ander verhaal is. Omdat dat zo'n enorm grensgebied heeft. Dat er bepaald beleid wordt gemaakt dat voor Limburg eigenlijk heel anders werkt. Ten eerste klopt dat. En ten tweede, hoe gaat u daarmee om?
Wij merken, maar dan heb ik het over wij, de burgemeesters in Limburg, ja. 31, de eenheid Limburg van de politie, dat wij natuurlijk de meeste grenzen hebben, buitenlandse grenzen van alle provincies in Nederland.
Ja.
En dat het grootste probleem is nu op dit moment, dat is niet de criminaliteit die zorgt voor geweld. Dus niet dat mensen zich... Ja, niet alleen bedreigd, dat zal wel gebeuren, maar keihard geweld dat je je niet veilig hoeft te voelen op straat, dat hebben we niet echt meer. Ik kan echt aantonen dat het hier veiliger is dan andere delen van Nederland. Maar wat wel ingewikkeld is dat criminelen gebruik maken van die grens. Onze politie heeft bijna de meeste rechtshulpverzoeken vanuit het buitenland, waar ze heel veel tijd aan moeten besteden. Van alle andere eenheden van de politie. En dat wordt niet meegewogen in de verdeling van de aantallen FTE, de aantallen politiemensen in Nederland. Ah. Er zijn allerlei criteria waarom je zoveel politie krijgt in jouw eenheid. Bijvoorbeeld heel veel demonstraties. Nou, dat geldt voor Den Haag. Een heleboel andere dingen die te maken hebben met de verdeling van de politiesterkte. Maar wat ze niet meenemen, Dat is die grens. Terwijl die grens wel gebruikt wordt voor criminelen om heel snel over en neer te gaan. En wij hebben Den Haag ook duidelijk gemaakt dat als wij in staat zouden zijn, de politie in Limburg met de burgemeesters, om die grens veel beter te beschermen. Niet door daar mensen neer te zetten en meteen elke dag een paspoortcontrole te doen. Maar veel meer zaken echt goed aan te pakken. Ook met behulp van de Belgische en de Duitse collega's. Dat je dan ook de poort van de criminaliteit in de rest van Nederland dicht hebt.
Ja.
En ook veel minder die criminaliteit overbrengt naar andere delen van het land. Dat zou heel Nederland helpen als wij specifiek meer politie zouden krijgen voor met name de grensproblematiek. En dat is eigenlijk stille criminaliteit. Hè. Dat zijn weer de grote drugstransporten. Dat zijn mensen die het handig vinden naar witte boorden criminaliteit om even snel die grens over te zijn. Maar je hebt bij ons, zoals vroeger, hier deze tentoonstelling laten zien dat er allerlei schietpartijen waren.
Ja.
Gesmokkeld met waren meteen over die grens. Oh ja. Dat is allemaal verleden tijd. Dat is de romantiek van toen.
Uh-huh.
Dat heb je nu totaal niet meer. Het is de criminaliteit die je niet ziet.
Ja.
En die je ook als...
En is dat ook criminaliteit die zich op een gegeven moment ook sneller die bovenwereld in vreet?
Absoluut, dat heb je nu. Ja, dat noemen we ondermijning. Je hebt natuurlijk dat met geld dat verdiend wordt, crimineel. Daar wordt vast goed voor gekocht. Daar worden andere dingen mee gedaan. Het wordt in het buitenland geïnvesteerd. Dus dat is in heel Nederland, heel Europa op dit moment het geval. En ik heb begrepen dat zelfs de omzet van cocaïne wordt meegenomen in het nationaal product. Dus als je dat ervan aftrekt, dan hebben wij met elkaar minder verdiend.
Ja.
Dat zijn mega problemen.
Mag ik een vraag stellen? Dus net zei je van ik kan echt aantoonbaar vertellen dat er in sommige steden buiten Limburg meer criminaliteit is op straat dan in Venlo. Hoe kunnen jullie dat aantonen?
Ik ben burgemeester geweest in Zuid-Holland. En dat is wel een hele leuke anekdote. En ik kwam in november hier als burgemeester. En in Zuid-Holland maakte ik rond de jaarwisseling veldslagen mee met jongeren. Ik zei wel eens, ik wil nu dat winkelcentrum zelf eens een keer winnen, die strijd. Altijd ME, brandweer bekogeld, heel veel geweld, veel brandstichting, heel zwaar vuurwerk. En toen ik hier in november kwam, meldde ik mij bij de politie en zei, ja, waar moet ik mij melden op 1 januari 's nachts? En hoeveel ME hebben wij? En wat zijn de hotspots? En wat kan ik verwachten? Nou, die keken mij lachend aan en zeiden, blijf maar lekker thuis, er gebeurt hier helemaal niets. En dat heb je ook bij de hele grote feesten, zoals bijvoorbeeld hè, carnaval, wat wij vastelovend noemen. Mm-hmm. Heel veel mensen, veel feest. Maar het aantal bezoeken aan het ziekenhuis is te tellen op 1 hand. En ook de inzet van de politie is zeer beperkt. En dat heeft misschien te maken dat het gezinsfeesten zijn. Dat een heleboel families samen dat vieren. Er is veel sociale controle. En ja, in de Randstad, ik heb ook gezeten dan in de gemeente, een beetje Bijbelbelt-achtig. Met mensen van de zware kerk. Ja, die zoeken een uitlaatklep.
Ja.
En hier is het allemaal toch, ja, wat dat betreft, veel veiliger. Toen ik hier ook woonde, zei ik ook meteen, mijn kinderen kunnen hier gerust op de fiets 's avonds naar de stad. Heb geen enkele moeite mee. Hmm. En in andere delen van Nederland zou ik toch wel even achter mijn oren krabben. Dus eigenlijk vind ik het op straat hier een heel veilige stad, maar ook een hele veilige provincie.
Ja, ja. Oh, goede vraag. Interessant.
Jij woont niet in...
Ik woon ook in Venlo.
Ja, ja. Ja, kan je dat beamen? Of ben je opgegroeid hier of niet? Of is
ik ben hier niet opgegroeid. Ja. Ik kan dat wel beamen. Ik voel me eigenlijk ook heel veilig in Venlo.
Ja.
Ik woon wel op een plek waar naast een groot industrieterrein is. Ik kan bijvoorbeeld zien, niet heel lang geleden was er wel zo'n soort campagne van meld misdaad als je het ziet.
Meld misdaad anoniem.
Ik snap dat wel, dat die posters er zijn. Want waar ik naast woon, daar staan heel veel vrachtauto's. Er kan van alles daar, zeg maar, gebeuren.
Ja.
Maar gewoon als burger van Venlo die haar eigen ding doet en naar de werk fietst en zo. Nee, nooit onveilig gevoeld. Nee.
Mm-hmm. Oh ja. En mooi. Fijn. en die verwevenheid tussen de boven- en de onderwereld waar u het net even over had. Is dat op een manier te merken als burger? Of is dat zichtbaar?
Dat merk je niet.
Nee.
Als je naar de kapper gaat en je wordt netjes geknipt.
Ja.
Dan zeg je het alle kappers natuurlijk. Maar ja, er zijn gemeenten, we hebben het hier wel onderzocht. Hier was dat weer niet zo. Waar dat gebruikt wordt voor witte wassen en ook nagelstudio's. Maar dat merk je natuurlijk gewoon niet.
Nee, dat merk je niet.
Nee.
We zijn bijna aan het einde gekomen van dit gesprek. Maar ik ben nog als we even mogen fantaseren over een volgende tentoonstelling. Kijk, eerst gaan mensen massaal nog deze tentoonstelling bezoeken natuurlijk. Tot en met 3 januari 2027. Limburgs Museum. Maar er mag een volgende grote tentoonstelling gemaakt worden. Over iets in Venlo misschien. Wat is de inhoud van die tentoonstelling? Ik vraag het aan jullie beiden. Dus wie het eerst... Misschien heeft de een nog een beetje bedenktijd nodig.
Nou, zonder... het is niet iets wat ik al met mijn baas heb besproken, maar...
Kijk.
Dit is gewoon deze. Mijn eigen... Ja. Ik markeer het even als mijn eigen hersenspinsel.
Ja. Ja.
Ik zou ook nog ooit wel iets willen met jeugdzorg. Want in Limburg heb je toch heel lang grote kloosters gehad. Religieuze gemeenschappen die zich eigenlijk ontfermden over jeugd. En ook dus aan jeugdzorg deden. En op een gegeven moment door de ontkerkelijking en ook wel doordat het steeds meer een taak werd van gemeentes, is dat veranderd. Maar die generaties die nog op zoeken te huizen. Dus in de tentoonstelling hebben we een voorbeeld. Hebben we Kadir en Keer. Dat was een opvoedingsgesticht eigenlijk voor jonge jongens. Maar zo waren er heel veel voorbeelden in Limburg. En die generaties die daar nog gewoond hebben als jeugd, die zijn nu op leeftijd en een beetje aan het verdwijnen. Dus ergens zou ik nog ooit wel een keer hun verhalen willen vangen en daar een tentoonstelling over willen maken. Want ik weet bijvoorbeeld dat ze soms mannen die in zo'n huis of vrouwen hebben gezeten een eigen website maken met een inlog en dan waar ze allemaal herinneringen en verhalen delen. En dan denk ik, als zo'n webmaster dan een keer overlijdt, dan is al die informatie weg.
Ja.
Dus ergens zou ik daar wel een keer dat nog een keer willen vangen. En ik denk dat het ook een thema is dat nog steeds heel relevant is in Limburg.
Absoluut.
Ja.
Super interessant.
Ik ben eigenlijk toch nog wel benieuwd naar die quote. Want we natuurlijk
daar dacht ik net aan. Ah. Want u vertelde vooral een beetje in het begin van het gesprek. Daar kom ik later op terug. En toen dacht ik net, wat was dat al? Ah. Hebben we dat al gehoord?
Nee.
Ja, daar ben ik ook benieuwd naar.
Nou, dat was dat verhaal dat ik in Randstad te maken kreeg met criminaliteit. En dus, maar goed, we hebben wel wat quotes, dacht ik, hè, die we kunnen gebruiken.
Ja, oh, je bedoelt de quote van de muur.
Ja, die is wel aan de orde geweest.
Ja, is die aan de orde geweest? Ja, okay.
maar die van jou niet, toch?
Nee.
De quote van de muur.
De quote van de muur.
Maar voordat we naar de quote van de muur gaan, van Kirsten, ben ik ook benieuwd, heeft u nog iets waarvan u denkt, maak hier maar eens een tentoonstelling over?
Jazeker.
Ik pak even mijn notitieboek.
We hebben al eens een keer een tentoonstelling gehad, maar niet hier. Maar ik dacht in een winkel in Q4, dus een van de binnenstadwijken. Dat ging over de boetervaarten. En de titel zou kunnen zijn, dan zegt een Duitser, bij ons in Venlo. En dan zou je de geschiedenis kunnen laten zien van al dat grensverkeer van al die Duitsers naar zo'n stad. Waarom deden ze dat? En met name na de oorlog gebeurde dat. Er was nog hele strenge grensbewaking. In Duitsland heuvel op de Bon. En men ging hier boter halen en smokkelen. En hier was al wat meer welvaart. Dramatische dingen aan de grens. Want de mensen moesten een auto leeghalen. Alles wat ze hier gekocht hadden, moest er weer uit. En dat zou ook een tentoonstelling zijn die heel veel mensen uit de grensregio daarvan zouden kunnen trekken. Als je die geschiedenis een keer hier neerzet, met natuurlijk het ontstaan van een hele bekende winkel, hè, de Zwei Brüder van Venlo. Mooie sponsor ook voor het Limburg
schrijf
Museum.
Schrijf je mee, Kirsten, schrijf je mezelf. Ik luister gewoon deze podcast terug.
Maar dat is volgens mij een hele mooie, om in het loop der geschiedenis te laten zien, wat trok nou al die Duitsers aan Venlo? En waarom zijn ze naartoe gegaan? En er zijn met name van na de oorlog, kort na de oorlog, hele mooie verhalen van mensen, ook hele emotionele. Toen ze hier een frietje gingen kopen, want in Duisburg was het bekend, de lekkerste friet heb je hier in Venlo. En dan ging men op de fiets helemaal hierheen, om dat te kunnen consumeren. Geweldig. En dat was dus niet alleen, dat deden ze ook in die tijd, hè, dat de mensen, kun je ook bij betrekken, dat de mensen liepen en die zeiden, oeren kaufen, horloges, met allemaal hier aan de binnenkant van je jasje horloges, of drogen, hè, drugs kopen. Oh. Die tijd hebben we ook gehad, daar kwam men ook voor naar Venlo. In die tijd. Nu niet meer, want nu mag je meer hebben. En wordt het ook zelf geproduceerd in Duitsland. Dus de
reden om daarvoor naar Venlo te gaan
is er niet meer. Nee.
Nu komen ze gewoon voor de gezelligheid naar Venlo, denk ik.
Ja. Leuk om te winkelen. Kirsten, je weet wat je te doen staat.
Oh, ja, staat genoteerd.
Om dit gesprek af te ronden, ben ik inderdaad nog heel benieuwd naar de quote waar we mee begonnen eigenlijk. Deze tentoonstelling begint met een hele grote muur met allerlei quotes uit kranten. We hebben jullie gevraagd om er één te kiezen die jullie aanspraak. De burgemeester heeft er al iets over verteld. Wat is jouw quote die je gekozen hebt?
Ja, dan moet ik hem even erbij pakken.
Pak hem erbij.
Ik heb een quote gekozen uit een ver verleden, bijna 100 jaar geleden, 1927. En die komt uit de s-Hertogenbosch Courant. Okay. Met name Brabant en Limburg, het donkere zuiden. Wanneer men niet beter wist, zou men zo de indruk krijgen dat daar in het zuiden om een haverklap een moord gebeurt. Dat iedereen er met een open mes rondwandelt. Dat onmatigheid er iets heel gewoons is. En dat misdadigheid er een tweede natuur is geworden. Super heftig. Ja. En zeker niet de heftigste die op de wand staat. Maar wat mij er nou zo aan opvalt is, er zit een beetje ook in van, hè, als je niet beter wist, zou je dus denken dat het een heel criminele provincie is.
Beeldvorming.
Ja, en dat echt die beeldvorming daarin zit. En dat is ook enerzijds, wat mij eraan opvalt is, het is bijna 100 jaar geleden, maar nog steeds is dit soort beeldvorming er.
Ja.
Dus ergens is het ook een soort continuïteit als onder andere de RTL onlangs een onderwereldkaart presenteert, waarin dan zeg maar Heerlen het hoogste scoort. Dus voor mij een soort reden van, het is goed dat we deze tentoonstelling maken.
Ja.
En dat dus ook bezoekers hopelijk wat beter weten als ze deze tentoonstelling hebben bekeken.
Ja, goeie. Antoine, u heeft toch ook nog een specifieke quote?
Ja.
Ja, ik ben benieuwd.
Uit het Parool in 1971. En dan ben ik blij dat ik nu burgemeester van Venlo ben in 2026. Want daar stond in het Parool als kop: Limburgers zeer agressief. De agressiecriminaliteit in Limburg is bijna 2 keer zo hoog als gemiddeld in Nederland. Venlo onderscheidt zich in de provincie dan nog eens ongunstig vanuit de overige plaatsen. Dit blijkt uit een rapport van het Gronings Criminologisch Instituut.
Oké.
50 jaar geleden.
50 jaar geleden. Maar eigenlijk sinds u burgemeester.
Nee, dat heeft niks met mij te maken. Nee, maar dat heeft te maken met ontwikkeling. En er is natuurlijk ook wel wat gebeurd door mijn voorgangers. Er is heel veel in die binnenstad verbouwd, gesloopt en opnieuw neergezet. Er zijn buurten waar je vroeger niet wilde wonen. En als je daar nu een huis hebt gekocht in de nieuwbouw, dan ben je spekkoper.
Ja.
En het is een hele gezellige, leuke, fantastische stad met op straat echt het veilig kunnen zijn, zowel overdag als 's nachts. En geen sluitingstijd voor horeca.
Hey.
Kijk.
Hier sluiten we mee af.
Mag ik nog een kleine nuancering wel bij een quote?
Dat
is toch even mijn taak, hè?
Ja, zeker weten.
Kijk, alle quotes op de muur zijn best heftig en negatief. Maar het is wel zo, als je naar dit soort quotes zoekt, zul je ze ook vinden. Het had net zo goed een wand over Brabant kunnen zijn in die zin. En ik denk dat voor iedere 10 negatieve quotes over Limburg er misschien wel 90 positieve waren.
Absoluut.
Dus we hebben ze natuurlijk wel, dat is even mijn rol als samensteller. Ja. We hebben ze natuurlijk ook een beetje erop uitgezocht om wel de discussie aan te wakkeren zoals we aan deze tafel hebben gedaan.
Nou, en zoals we in het begin zeiden, het gaat erom dat we dat mensen dus gestimuleerd zijn om verder te kijken dan zo'n quote. Om kritisch te lezen, om meerdere perspectieven te verzamelen en niet klakkeloos van alles over te nemen. Toch? Want er worden, jij komt met een quote van bijna 100 jaar geleden, maar nog steeds worden er koppen geplaatst waarvan je denkt, toch? Dus het is ook een uitnodiging aan iedereen om actief en nieuwsgierig te lezen.
Absoluut, ja.
Nou, daar ronden we daarmee af. Antoine Scholten en Kirsten van Kempen, hartstikke bedankt voor dit fijne gesprek in het Limburgs Museum, in de tentoonstelling Over de Grens. Mocht jij, luisteraar, dit een interessante aflevering vinden, like de podcast, abonneer en deel het met anderen. Tussen Kunst en Misdaad wordt je aangeboden door Riek Amsterdam Amsteland, gemaakt in samenwerking met Julius Ponte, Insja Klinkenberg, theatergezelschap Wat We Doen, de podcast Taylor en mijzelf, Sherilyn Adriaans. Tot de volgende Tussen Kunst en Misdaad.